Welkom allemaal en bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering Fit for the Future. Jouw buitenzijds learning podcast van Archipel Academy. We duiken in de meest prikkelende HR en L&D thema's van vandaag. Leer hoe je de grootste uitdagingen in het vakgebied kunt overwinnen om relevant te blijven. Nu en in de toekomst. Mijn naam is Ibo Deren, Head of Customer Relations binnen Archipel Academy. En ik ben vandaag jullie host. In deze aflevering gaan we het hebben over duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Een hele leuke topic, wat ik uiteraard met een hele bijzondere gast ook vandaag ga bespreken. Mijn gast van vandaag is Paul van Haren. Paul, van harte welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je erbij bent.
Wederzijds.
Zou je misschien voor de luisteraars even kort willen vertellen wie je bent en wat je doet?
Zeker, heel graag. Paul van Haren, je introduceerde me al eventjes. Ik ben, zoals het dan heel officieel heet, registerconsultant duurzame inzetbaarheid. Nou, mondvol, ja. Hoe dan ook. Ik ben werkzaam voor Lijf. En vanuit Lijf houden we ons bezig met de gezondheid en de vitaliteit van medewerkers, met hun inzetbaarheid. Mm-hmm. En dat doen we op allerlei manieren. We zijn echt een trainings- en coachingsbureau. Ja. Dus vanuit die hoedanigheid kom ik bij heel veel organisaties om samen met hen na te denken van hoe houd je je medewerkers inzetbaar. Nu, maar natuurlijk ook in de toekomst.
Ja.
En dat is wat ik voor mijn werk doe. En verder ben ik vader van 3 inmiddels grote kinderen. Houd ook zelf, probeer natuurlijk ook mezelf inzetbaar te houden.
Ja.
Dat doe ik deels door allerlei dingen op mijn werk. Maar daarbij hou ik ook ervan om fit te blijven. Ik sport graag en ik beweeg graag. Maar ik zorg ook voor voldoende ontspanning. Mm-hmm. En zo probeer ik het in ieder geval ook voor mezelf een beetje oké te houden.
Inspanning en ontspanning.
Zo is dat.
Heel goed. Ja. Leuk, leuk. Laten we allereerst beginnen met, wat is eigenlijk duurzame inzetbaarheid? En waarom is vitaliteit daar zo belangrijk bij?
Ja, nou, duurzame inzetbaarheid, daar zijn misschien wel boeken over volgeschreven.
Ja.
Maar ik denk, als je een beetje terug bent naar de kern, dan gaat het eigenlijk erover dat mensen inzetbaar zijn, dat ze capabel zijn om hun werk op een goede en gezonde manier te doen.
Ja.
En het duurzame karakter is dan het feit dat ze hun werk goed en gezond kunnen doen nu, mm-hmm. maar zeker ook in de toekomst.
Ja.
En die vraag is steeds actueler geworden, natuurlijk met arbeidskrapte, met langer doorwerken en nog veel meer issues die daarbij gelden. Dus duurzame inzetbaarheid is daar eigenlijk dat vraagstuk. Hoe houd je mensen goed en gezond werkbaar voor onze samenleving?
Ja, binden en boeien.
Zo is één van de thema's, ja, zeker inderdaad. Ja,
ja. 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 Het heeft natuurlijk ook als doel om mensen, wat ik al zei, binden en boeien, langdurig te binden aan je organisatie.
Ja.
Maar je wil natuurlijk als met duurzaam inzetbaarheid ook langdurig verzuim voorkomen. Wat zijn volgens jou eigenlijk de meest effectieve manieren om voor organisaties om langdurig verzuim te voorkomen?
Ja, daarbij is denk ik sowieso goed om, om ons er bewust van te zijn dat verzuim een aspect is van duurzame inzetbaarheid.
Ja.
Nou, verzuim voorkomen, ja, dat gaat eigenlijk over een aantal zaken. Het gaat aan de ene kant dat je er eigenlijk voor zorgt dat er een balans is tussen wat mensen doen, mm-hmm. en wat ze aankunnen.
Ja.
En dat noemen we dan mooi belasting en belastbaarheid.
Juist.
Dus dat is een factor die heel belangrijk is om verzuim te voorkomen.
Ja.
En dat is natuurlijk een hele belangrijke factor, maar daarnaast gaat verzuim natuurlijk ook over hoe houd je mensen gemotiveerd en betrokken.
Mm-hmm.
Want de reden om je uiteindelijk ziek te melden is voor ons allemaal een klein beetje anders.
Ja.
Er zijn hele duidelijke redenen waarom je zegt, ja, nou kan ik mijn werk echt niet meer doen en dan verzuim je. Maar er zit ook een grijzer gebied in van, ja, kan ik het nog wel, kan ik het nog niet?
Ja.
Dat hangt af van je type werk wat je moet doen bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Maar het heeft ook te maken met, ja, wat kan ik nog wel doen uiteindelijk?
Ja. Ja.
Dus op het moment dat je ziek bent, dan kun je natuurlijk heel veel dingen niet, dat is duidelijk. Maar soms kun je ook nog bepaalde dingen misschien wel doen.
Ja.
Dus ook dat is met verzuim interessant. En ja, om dat linkje nog even toch ook met inzetbaarheid te maken. Inzetbaarheid kijkt natuurlijk ook naar die kant van het verhaal.
Mm-hmm.
Laten we eens even een stelling doen dat er ongeveer 5% van de medewerkers in een organisatie verzuimen.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk nog 95% van de mensen aan het werk. Als we kijken naar vitaliteit binnen duurzame inzetbaarheid, ligt daar eigenlijk op met name de focus ook op. Dus ook hoe je die 95% aan het werk houdt en ook zorgt dat ze productief, effectief en lekker kunnen blijven werken.
Precies. En als je het hebt over vitaliteit, kun je dat ook onderscheiden in mentale vitaliteit en fysieke vitaliteit.
Ja.
Hoe zorgen jullie binnen Lijf dat deze aspecten in jullie trainingen worden meegenomen?
Ja, de fysiek en mentaal haakt echt helemaal in elkaar.
Ja.
Tegelijkertijd is het soms ook de kunst om daar ook wel iets wat onderscheid, of ik zou eigenlijk liever willen zeggen dat er ook accenten in worden gelegd. Want wij doen veel training, dus we staan vaak voor groepen. Maar we begeleiden mensen ook individueel als het niet helemaal goed gaat.
Mm-hmm.
En dan is soms ook wel de kunst om een accent te leggen binnen dat fysieke en mentale thema.
Heb je daar voorbeelden van?
Ja, zeker inderdaad. Ja. Nou, wij vanuit Lijf houden ons ook bezig eigenlijk met 3 hoofdthema's. Dat is het thema fysiek fit, mentaal fit en apart hebben we ook nog eens het thema slaap. Omdat ook slaap een hele belangrijke pijler is om vitaal en energiek te blijven door de dag heen. Ja. En uiteindelijk goed kunnen presteren.
Ja.
Maar fysiek en mentaal knippen we dus eigenlijk een beetje. Terwijl we natuurlijk best inhoudelijk weten dat er ook heel veel overlap in zit.
Yes.
Alleen tegelijkertijd, ja, je kan niet altijd alles doen. Dus accenten leggen helpt daarbij wel heel erg. Bijvoorbeeld geven we bijvoorbeeld in branches waar fysiek wat zwaarder werk wordt verricht, geven we heel vaak training over fysieke belasting. En dus hoe kun je op een gezonde manier je werk doen? En de stratenmaker die tot 60 plus zijn werk moet doen, hoe ga je dat volhouden? Als je in de productie werkt, dat repeterende werk wat je moet doen, hoe ga je dat volhouden?
Ja.
Tegelijkertijd zitten ook heel veel mensen natuurlijk urenlang achter een beeldscherm. Hoe ga je dat volhouden?
Ja.
Nou, zodat je goed, gezond en inzetbaar blijft. Nou, dat zijn voorbeelden van bijvoorbeeld die we toepassen binnen de fysieke fitheid. Hè, de fysieke kant van inzetbaarheid.
Ja. Als ik hem dan praktisch vertaal naar een training, houdt dat erin dat ik dan tiltechnieken krijg te leren? Dat ik bewust word hoe ik dan een zithouding moet aannemen? Of als ik fysiek zwaar werk heb, hoe ik dan moet tillen?
Ja, zeker inderdaad. Je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen, ja, wij zien dat een beetje als een soort van randvoorwaarde. Dat je weet hoe je op een gezonde manier kunt werken. Of dat nu tillen is of zitten is of wat je ook maar zou moeten doen. Tegelijkertijd ligt wat ons betreft de focus bij dit soort trainingen natuurlijk op kennis, zodat je het weet. Ja. Maar nog belangrijker op gedrag.
Ja.
Want wat we heel vaak zien is dat mensen zeggen, ik weet eigenlijk dat ik wat minder lang zou moeten zitten als ik veel beeldschermwerk doe bijvoorbeeld.
Ja.
Tegelijkertijd blijven heel veel mensen toch de hele dag zitten.
Klopt.
Dus de kennis is natuurlijk een randvoorwaarde.
Ja. Ja. Ja.
Maar hoe je dat uiteindelijk vertaalt in de dag, dat je ook binnen jouw mogelijkheden voldoende beweegt, daar zit echt de uitdaging.
Ja.
En daar zit dus ook veel focus in de trainingen.
Precies. Nou, dat vind ik wel een interessant bruggetje naar mijn volgende vraag. Hoe kunnen wij dan, of hoe kunnen de L&D-professionals, HR-professionals binnen een eigen organisatie mensen meer bewust maken van houding en gedrag om juist ook vitaal te blijven?
Laat ik zo zeggen, er zijn een aantal quick wins te behalen. Tegelijkertijd is wat de meeste mensen het liefste willen. Ik spreek natuurlijk heel vaak met HR-business partners bijvoorbeeld, HR-professionals. Nou, de meeste zitten ook heel erg goed al in dit soort thema's, in houding en gedrag.
Ja.
Maar wat iedereen natuurlijk het liefste wil, is dat zeggen, hebben jullie een of andere gouden tip, zodat mensen, onze mensen vanaf vandaag het liefst zich helemaal gezond gaan gedragen, et cetera. Ja, terwijl ik het uitspreek, snapt iedereen, die bestaat natuurlijk niet, die gouden tip.
Oh, dat is jammer.
Ja, sorry, moet je toch teleurstellen. Ja. En dat weet iedereen eigenlijk ook wel.
Ja.
Tegelijkertijd vraagt het dus eigenlijk om een duurzamere aanpak ook. Waarbij je begint met mensen bewust te maken, maar daarna ook gaat kijken wat zijn voor mensen haalbare stappen binnen hun werk en eigenlijk ook daarbuiten om gezond en inzetbaar te blijven.
Ja.
En dat betekent dus afhankelijk een beetje van waar je op dit moment staat binnen jouw eigen organisatie, kan het zijn dat je eigenlijk toch begint met een stuk voorlichting. Hè? Met mensen bewust maken van het feit van, joh, als jij nog steeds binnen die fysiek fitte pijler, want daar hebben we het nog even een beetje over.
Ja.
Als jij 7-8 uur per dag zit, dan gebeurt er dit en dit met je.
Ja. Ja,
dan zijn er allerlei gezondheidsnadelen die op dat moment optreden. En veel mensen weten dat eigenlijk wel ergens in hun achterhoofd.
Mm-hmm.
Terwijl als je het benoemt, zeggen ze, oh ja, dat is waar. Daar zou ik misschien eigenlijk wel wat mee moeten.
Ja.
Nou, dat zou een eerste stap kunnen zijn om mensen daar bewust van te maken. Maar nogmaals, daarmee is geen gedrag gerealiseerd. Hè. Dat vraagt echt wat meer. En dat vraagt in ieder geval om herhaalde aandacht. Dus het is heel leuk om een keer iets te doen. Maar nog veel belangrijker is om dat met een bepaalde periodiek, dus je moet daar ook niet in doorslaan voor de helderheid.
Nee.
Maar met een bepaalde periodiek om thema's terug te laten komen. En dat kan natuurlijk op allerlei manieren.
Ja.
En dat kan natuurlijk met training, maar dat kan ook met wat voorlichting. Daar kunnen leidinggevenden een rol in spelen.
Ja.
Sommige organisaties hebben ergo-coaches. Vanuit Lijf geloven we er heel erg uit. Hè. Lijf staat voor lekker in je vel.
Ja.
Dat als mensen inderdaad lekker in hun vel zitten, fysiek en misschien ook zometeen mentaal. Dan presteren ze het beste.
Klopt.
Maar dat vraagt wel, om mensen zover te krijgen, dat vraagt herhaalde aandacht.
Ja. En welke trends zie jij nu op het gebied van gezondheid en welzijn op de werkvloer, die organisaties in ieder geval in de komende jaren ook goed in de gaten moeten houden?
Nou, daar zien we een aantal zaken. Als ik het dan toch ook juist even met de mentale kant begin. Daarbij zien we eigenlijk de afgelopen jaren dat de mentale fitheid van mensen eigenlijk af aan het nemen is. Mm-hmm. Als we kijken naar het percentage van mensen met burn-out klachten, voor de helft, dat is wat anders dan een burn-out, zeker wat anders, dan is die de afgelopen paar jaar weer verder gestegen. Ja. En we praten op dit moment zitten we ongeveer rond de 19% van de werkende Nederlanders die burn-out klachten hebben. Dat zijn zeg maar serieuze vermoeidheidsklachten, zou je kunnen zeggen. Niet een beetje, maar serieuze vermoeidheidsklachten. Dus focus voor mentale fitheid is wel cruciaal. Mm-hmm. En daarbij hebben we ook nog eens te maken met verschillende generaties binnen een organisatie. Die allemaal weer een klein beetje anders in het leven staan. En ook waarbij werk ook een andere positie in hun leven heeft. Ja. Dus ook daarbij stilstaan om die mentale fitheid goed te houden. Ja, dat ligt wel een vraagstuk in ieder geval. Ja. Het is niet wel goed om daar ook oog voor te hebben. Noem het een trend die eraan zit te komen. Dus hoe houd je mensen mentaal fit? En aan de andere kant zien we natuurlijk ook dat mensen best lang door moeten werken. De jongeren van nu gaan echt de 70 jaar aantikken tot hun pensioenleeftijd.
Klopt.
En dat is ook de vraag van hoe houd je het werk vol? Ook fysiek natuurlijk,
en
mentaal. En ja, dat is goed, inderdaad. Ja. Zeker, ja. Zeker. Dus dat is ook denk ik een belangrijk vraagstuk. Hoe ga je het volhouden?
Ja. En ben je van mening dat hybride werken daar ook in heeft bijgedragen? En op welke manier?
Ik denk in de basis is het antwoord ja. En soms is het antwoord nee.
Okay.
En daar bedoel ik eigenlijk het volgende mee. Als we praten over een van de aspecten over mentale fitheid, dan is dat bijvoorbeeld werk-privé-balans.
Juist.
Nou, we geven daar best heel veel trainingen over binnen organisaties, omdat mensen daar soms echt mee stoeien. Nou, en laat ik zo zeggen, een van de factoren die werk-privé-balans kan verbeteren, is natuurlijk ook hybride werken. Ja. Dat je niet elke dag naar je werk toe hoeft. Want ja, dat kost simpelweg veel tijd. Ja. Hè? Je kan die tijd ook op misschien veel slimmer en ook leuker gebruiken.
Precies, ja.
En tegelijkertijd kan op daar waar mensen elkaar dus ook minder vaak ontmoeten, kan dat ook wat doen met de mindere kant van verbinding.
Ja.
Verbinding heeft een paar kanten van het verhaal. Aan de ene kant raak je verbonden omdat je samen op het werk weet waar je voor gaat, waar je voor staat met z'n allen.
Juist.
Nou, dat kun je natuurlijk op allerlei manieren realiseren. Maar verbinding gaat ook over dat je ook iets van de menskant achter de medewerker weet.
Ja.
Nou, en even simpel, als ik bij de koffieautomaat iemand tegenkom en ik spreek die heel toevallig en ik hoor dat er thuis wat speelt, of juist dat er op het werk even iets niet zo lekker loopt, dan snappen we elkaar ietsje beter.
Ietsje beter.
En dat helpt dus ook om elkaar te helpen, te ondersteunen. Ja. En zodat je uiteindelijk samen als collega's dat ook beter doet. Dus laat ik zo zeggen, als je dus veel op afstand werkt, dan is die verbinding staat soms een beetje onder druk. En dat zou dus een nadeel kunnen zijn van hybride werken.
Ja, ja. Dus het heeft zijn voordelen.
Ja.
Omdat je dus je reistijd beter kan omzetten naar productiever werk.
Zeker.
Tegenwoordig zitten we ook veel in de auto en is het eigenlijk een verlengde van je kantoor geworden.
Ja.
Aan de andere kant mis je ook een stukje cohesie.
Juist.
Ja, ja.
Ja.
Als je dit als organisatie dus signaleert en je bent van plan om je vitaliteit eigenlijk gewoon, nee niet gewoon, je bent van plan om vitaliteit aan te pakken. Je wil je mensen duurzamer in kunnen zetten. Waar moet je als organisatie eigenlijk beginnen?
Ja, dat is een interessante en daarmee ook wat mij betreft een goede vraag. Want duurzame zetbaarheid kent heel veel aspecten.
Ja.
En we zeggen wel eens, het gaat enerzijds over dat je zelf fit bent. Hè? We zeggen wel zo dat je top fit bent.
Ja.
En tegelijkertijd is een vraag binnen duurzame zetbaarheid bijvoorbeeld ook dat je job fit bent. Hè? Dus dat ook het werk haalbaar voor jou blijft. Ja. Het werk verandert ook razendsnel. Ja. Qua manieren van werken, AI is natuurlijk helemaal actueel nu. En zo nog veel meer factoren die het werk ook echt doen veranderen. Dus duurzame zetbaarheid kent daardoor ook bijna een oerwoud aan mogelijkheden waar je zou kunnen beginnen. En dat maakt het tegelijkertijd dus ook heel ingewikkeld. En in die zin denk ik dat eigenlijk de kunst is van duurzame zetbaarheid is durf te kiezen. Want juist als er ontzettend veel mogelijkheden zijn, zie je soms dat organisaties blijven hangen misschien wel een klein beetje. Mm-hmm. In het onderzoeken en het nog verder onderzoeken op allerlei manieren. Ja, wat is nu zeg maar het belangrijkste aandachtspunt binnen onze organisatie?
Ja.
En voor de helderheid, ik ben het er erg mee eens dat je niet blind begint. Hè, dat je zomaar wat doet. Dus het is heel goed om eerst te kijken wat speelt binnen onze organisatie. Of gaat dat meer op de fysieke fitheid waar we het net over hadden? Hè? Of gaat dat juist meer op de mentale fitheid? Of zijn er juist nog hele andere aspecten die belangrijk zijn?
Ja.
Maar daarna zou ik ook willen zeggen, durf te kiezen. Dus zeg gewoon, we gaan ermee aan de slag.
Ja.
Dat kan nogmaals soms op hele kleinschalige, eenvoudige manieren. Dat kun je groter aanpakken. Maar begin.
Ja.
Hè? En van het een komt het ander. Dus maak een bewuste keuze. Maar kies vooral.
Kies.
Doe wat.
Doe wat, ja. Inderdaad. Heb je misschien ook een voorbeeld voor de luisteraars thuis van een successtory?
Ja, nou, heel graag zelfs inderdaad. Nou, we hebben de luxe positie, zou ik bijna willen zeggen, dat we bij heel veel verschillende organisaties dingen mogen doen.
Precies.
Waar van overheidsinstellingen tot zorginstellingen, tot commerciële instellingen, nou van alles wat. En zo zie je dat er overal ook wel andere dingen spelen.
Juist.
En gemiddeld genomen zien we daar waar organisaties de menskant centraal stellen, dat daar eigenlijk de mooiste succesverhalen te bereiken zijn. En laat ik zo zeggen, we hebben elk najaar, en in september is altijd ergens een week van de vitaliteit bijvoorbeeld.
Klopt.
Nou, en dan zien wij natuurlijk als organisatie die zich veel met vitaliteit bezighouden, nou, dan kunnen wij de aanvragen niet aan.
Dat
en tegelijk is natuurlijk heel lollig.
Ja.
En ik snap natuurlijk helemaal de aanleiding daartoe.
Ja.
Terwijl, hoezo is dat dan de week van de vitaliteit?
Ja.
Die kan elke dag beginnen uiteindelijk. Dus met andere woorden, weer terug naar de durf te kiezen. Successtory is dat, nou laat ik even een organisatie, een schoonmaakorganisatie pakken. Waar fysiek zwaar werk gedaan moet worden. Nou, die hadden, ik zou bijna willen zeggen, de week van de vitaliteit een beetje gemist.
Ja.
In zoverre, die waren daar niet zo bewust mee aan de slag gegaan. En die sprak ik denk, dat was in eind oktober of zo. Doet er ook niet zoveel toe, maar in ieder geval duidelijk pas na die week. En die zeiden, die hadden achteraf te horen gekregen van die week van de vitaliteit. Wij willen daar ook wat mee. Want ja, we willen graag aan de slag met onze mensen. Maar toen zijn wij eigenlijk gaan kijken, joh, het maakt natuurlijk niet zoveel uit wanneer je begint, maar vooral wat een passende actie is.
Juist.
Nou, en daar zijn we uiteindelijk begonnen in overleg met de organisatie uiteraard, met een soort van kick-off sessie, om gewoon eens mensen bewust te maken van het feit van, waarom is gezondheid, vitaliteit zo belangrijk voor jou?
Juist.
Dus we hebben het heel erg naar de mensen toegebracht. Dus we hebben het niet zozeer gezegd van, gezondheid en vitaliteit is belangrijk voor de organisatie. Dat is natuurlijk ook zo.
Mm-hmm.
Maar we hebben het eigenlijk veel meer op de persoon gericht. En toen hebben we zeg maar een soort campagne gedaan met, hoe wil jij gezond blijven? Hè, wat kun je daaraan doen? Hoe kan de werkgever jou helpen? En zijn er een aantal quick wins geweest. Zijn bijvoorbeeld een aantal rondgangen gedaan binnen die schoonmaakafdelingen. Zijn onze bedrijfsfysiotherapeuten, die zich met de fysieke tak bezighouden.
Ja.
Die zijn gewoon rondgegaan. Ja, precies. Maar het is laaghangend fruit, want je hoeft er weinig voor te organiseren. Wij liepen langs met die mensen, gaven ze tips en adviezen. En tussendoor stelden we ook eens de vraag van, joh, hoe gezond leef jij eigenlijk?
Ja.
Nou, en die mix was bijvoorbeeld een mooie quick win. En pas daarna zijn we nu mee bezig, zijn stappen gemaakt om het ook echt in training te gaan doen. Maar ook bijvoorbeeld leidinggevenden daarin te trainen, wat hun rol is in het verhaal.
Juist.
En zo kun je dat stapsgewijs mooi opbouwen. Waarbij de laatste stap, de borging van een thema, misschien wel het belangrijkste is.
Juist.
Maar dus begin laag, begin simpel, was mooi. Ja. Een good practice wat mij betreft.
Ja. Leuk dat de medewerkers dan ook echt het gevoel krijgen, het idee krijgen van, jullie zijn hier voor mij, voor mijn welzijn, mijn gezondheid, mijn vitaliteit. En niet zozeer meteen mijn productiviteit moet omhoog.
Ja, exact.
Maar wordt eerst gewoon aandachtig naar mij geluisterd.
Ja.
Dus een stukje urgentie wordt gecreëerd.
Ja,
ja,
ja, de mensen voelen zich heel erg gezien en gewaardeerd daardoor, onder andere.
Ja.
En dat doet het weer met de motivatie en betrokkenheid.
Ja. Ja.
En ook leuk om te weten, is dat er ook heel veel onderzoeken zijn. De beroemdste is van Gallup, een groot internationaal onderzoeksbureau, die ook aantoont als je investeert, want mensen denken, want het kost ook allemaal geld, dat klopt, maar dat het ook vooral heel erg veel oplevert.
Ja.
Aan de verzuimkant, maar ook aan dat er minder mensen uitstromen, et cetera, afijn. Er zijn heel veel voordelen, blijkt ook uit die onderzoeken.
Ja. Mooi, 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 mooi voorbeeld. Hey Paul, het is nu even tijd voor onze vaste rubriek Brainwave. In deze rubriek krijgen onze gasten de kans om een kaart te trekken.
Aha.
Met drie verschillende thema's. 1, een dilemma.
Okay.
Een dilemma over dit onderwerp. Innovatie, nieuw trend of innovatie.
Ja.
En hebben we nog een laatste kaart, dat noemen wij Bullshit Bingo.
Oké.
Okay. Ja. Een woordthema of onderwerp waar veel over wordt gesproken, maar dat eigenlijk overrated is of eigenlijk compleet onzin is.
Ah, zo ja. Ja, ja, ja.
Dus
ja.
Aan jou het verzoek om even hier uit deze drie kaarten één kaart te trekken.
Oké, nou dan ga ik eventjes kijken. Ik zie er hier drie liggen.
Ja.
En bij mij staat, de kaart die ik nu trek, staat Innovation staat daarop.
Innovation. Nou, hartstikke leuk. Nou. Innovatie. Elke medewerker krijgt een dynamisch persoonlijke vitaliteitsscore, PVS.
Ja.
Gebaseerd op factoren zoals slaap, beweging, stressniveaus, mentale gezondheid. Tegenwoordig worden we overladen met allerlei apps.
Klopt.
Hartstikke leuk. Via een app of dashboard ontvangen ze real-time feedback en gepersonaliseerde tips om hun score te verbeteren. Werkgevers kunnen dan anoniem de trends binnen een organisatie volgen en gerichte vitaliteitsprogramma's aanbieden.
Ja.
Zou zo'n systeem bijdragen aan een gezonde werkomgeving? Of creëert het juist een gevoel van constante prestatie, gezondheidsdruk bij medewerkers?
Ja.
Omdat wij ook data-driven zijn.
Zeker.
En we altijd eigenlijk een groene score willen hebben.
Ja. En dat is leuk, want inderdaad zo'n app dat stimuleert veel mensen, en ze dus zeker niet allemaal, maar veel mensen wel om ook echt iets te gaan doen.
Ja.
He, we zijn ook, zoals dat dan mooi heet, dopamine gedreven.
Ja.
En dopamine is een stofje, op het moment dat je een quick win realiseert. Dus als je zeg maar dat, dat kleurtje oranje naar groen kunt krijgen, dan denk je, ah yes, 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 dat voelt heel erg lekker. Maak je als persoon maak je dopamine aan, dat voelt lekker.
Ja.
En dat stimuleert mij om een bepaald gedrag te vertonen. Ja, en natuurlijk met name als dat gedrag in de gezonde richting gaat, door een betere leefstijl te hanteren bijvoorbeeld, door wat extra te lopen, door wat extra te ontspannen, dan zou dat in de basis denk ik een hele mooie tool zijn om, ja, om je gedrag, want daar hadden we het straks al over, om je gedrag uiteindelijk ook ja, positief te stimuleren.
Ja.
Alleen de keerzijde is wel inderdaad van, ja, hoe gaat dat leven binnen een organisatie? En wordt het een, ja, soms ook een beetje een knip tussen mensen die daar heel ambitieus in zijn voor zichzelf.
Competitief daarin
ja,
zijn.
Ja, inderdaad.
Het beste willen zijn.
Ja, precies. Want dat zijn we. Het zijn heel veel mensen, maar ja, de ene echt wat meer dan de ander.
Ja, ja.
Maar de andere woorden, ja, het is wel goed om dan ook de scores, om daar ook bepaalde nuance in aan te brengen. En we hebben tegenwoordig, ik zie zelf ook heel veel mensen, die hebben natuurlijk van die prachtige smartwatches.
Ja.
En die meten ook allerlei zaken.
Klopt.
En daar kan je naar kijken. Ja, en laat ik zo zeggen, gezond gedrag is helpend. Maar als het dwangmatig wordt, dan kan het ook weer tegen je
dan
gaan
kan
werken.
Het tegen je werken.
Ik heb mensen zeggen, ja, ik sport 5 keer in de week, dat is natuurlijk fantastisch. Mm-hmm. Maar als ik maar 4 keer in de week sport, ja, dat voelt niet goed, dat is niet oké.
Ja.
Kijk, dan wordt het een beetje dwangmatig.
Ja.
En dat risico zou kunnen kleven aan dat soort apps. Dus in de basis supergoed, maar dan, zoals heel vaak met zaken, zorg dat het goed wordt gepositioneerd, dat er goed wordt over gecommuniceerd. En ja, dat het inderdaad geen tool wordt die, ja, die mensen juist kan frustreren.
Precies,
ja,
precies.
Ja, ja,
hey,
ja.
Paul, een stelling. Kan je zeggen dat burn-out een gevolg is van een tekort aan dopamine?
Nee, dat denk ik niet. Nee. Bij burn-out gaat het echt... het is wel goed om te beseffen dat burn-out... Nou, als we dan praten over woorden die bij sommige mensen allergie opwekken... dan is dat bij sommige mensen het woord burn-out.
Ja.
Sommigen zeggen, ja, joh, vroeger bestond het helemaal niet burn-out. Het is echt iets van deze tijd. Dat is overdreven.
Dat hoor je vaak, inderdaad.
Ja, exact dat.
Ja.
En in die zin denk ik van, ja, daar ben ik het echt niet mee eens. Omdat we ook weten dat mensen die echt een burn-out hebben... daar is er ook fysiologisch van alles mis, zou je kunnen zeggen... Ja, met brein en lijf.
Ja.
Dus daar zijn echt dingen gedisreguleerd.
Ja.
Dat is een complex thema. Dat ligt zeker niet alleen aan dopamine. Dopamine kan je helpen. Maar ja, dopamine helpt je juist ook om te ver te gaan... daar waar je soms de grens moet trekken.
Juist.
En mensen die zeggen, joh, ik zou vanavond eindelijk wel eventjes dat mailtje willen checken. Want ja, ik weet niet zeker wat daar of er al op gereageerd is, bijvoorbeeld. Als je dan dat mailtje checkt, dan maak je dopamine aan. Maar tegelijkertijd zorgt dat stofje dopamine er dan juist voor... Ja, dat je misschien wat te lang doorgaat en te weinig herstel creëert.
Ja.
Dus ja, burn-out nogmaals gaat hem uiteindelijk meer om het feit dat... niet alleen dat mensen te veel stress hebben... maar misschien nog veel belangrijker, dat ze te weinig herstel hebben.
Ja.
We zeggen wel eens een beetje als uitspraak... niemand krijgt een burn-out van te veel stress, maar van te weinig herstel dus.
Weinig herstel.
Daar zit misschien een grotere uitdaging.
Ja. In het begin zei je dus dat jullie trainen eigenlijk uit 3 elementen bestaan. Dus mentaal, fysiek en slaap.
Klopt.
Hoe kan ik als deelnemer mijzelf beter eigenlijk bewuster leren... dat slaap voor mij een herstelmoment moet zijn? En heb je daar nog tips in hoe ik dat kan bevorderen? Want tegenwoordig slapen we allemaal met een mobieltje eigenlijk bijna... gewoon praktisch in onze handen.
Ja.
En dat is natuurlijk niet goed.
Nee, zeker inderdaad. Nou, slapen, en daarom hebben wij hem ook bewust losgetrokken van de andere 2 thema's, werkt echt op een andere manier dan fysieke en mentale fitheid. Slapen is iets wat je niet kunt afdwingen.
Ja, ja.
We doen wel eens een eenvoudig trucje in onze training en dan zeggen we, ik tel tot 3 en dan til je linkse hand op. Nou, dat doet aan iedereen, zeg maar, netjes. En daarna zeg ik, tel nog een keer tot 3 en dan wil ik graag dat je in slaap valt. Nou, dat is natuurlijk te flauw, want dat kan helemaal niemand. Maar daarmee willen wij aantonen dat slaap niet afdwingbaar is, maar een autonoom proces is.
Okay.
Dus de kunst is uiteindelijk om dat zelfregulerende proces, om dat weer te herstellen of te optimaliseren.
Ja.
En daarbij moeten mensen inderdaad inzicht krijgen, uiteindelijk, ik zeg het even heel simpel nu, hoe de uitknop werkt. We hebben allemaal een uitknop.
Ja.
Iedereen zegt, ja, maar waar zit die en hoe werkt die? Nou, en het is heel helpend als mensen leren hoe die uitknop functioneert en wat je daar zelfs ook al overdag aan kunt doen, om daar 's nachts uiteindelijk profijt van te hebben.
Dan zou ik jou willen vragen, Paul, en dan met name ook voor mij. Want ik kan er ook iets van leren. En voor de luisteraars thuis of online. Wat is jouw gouden tip om die uitknop dan snel te vinden?
Ja, nou ja, laat ik daar eerst ik moet dat doen vanuit de inhoudskant.
Ja, ja.
De gouden tip bestaat echt niet. Okay. Laten we daar, ja, heel frustrerend. Ja,
sorry jongens, ik heb het geprobeerd.
Ja, ik werd verleid, maar ik ga er toch niet in trappen. Ja, tegelijkertijd is het uiteindelijk waar het over gaat. En laat ik daar een simpel voorbeeld van, van nemen. Ons lichaam werkt volgens een bepaald ritme. Dat gaat in golven van 1,5 uur. Gaat 24 uur per dag door.
Ja.
En veel mensen ondermijnen dat natuurlijke ritme van 1,5 uur. Ondermijnen ze overdag. Dus overdag gaan ze constant door. En wat in dat 1,5 uurs ritme zou moeten zitten, is hoog alert en hard werken.
Ja.
En tussendoor eventjes afschakelen.
Ja.
En daarna weer hard werken, eventjes afschakelen.
Ja.
En dat noemen we wel eens een quality break. Mm-hmm. Een paar minuutjes bewust even afschakelen. En als ik dan toch een, laat ik een bronzen tip geven.
Ja.
Als ik een bronzen tip mag geven, zeker gerelateerd aan slaap, maar ook aan mentale fitheid, zorg dat je ongeveer elke 1,5 uur even een kort herstel- of afschakelmomentje hebt, om daarna weer lekker gas te kunnen geven.
Ja, maar afschakelen is dan niet dat ik mijn laptop dicht doe en dan vervolgens mijn telefoon pak om dan lekker mijn social media kanalen
ja,
te kijken.
Ja, zo is dat, want die valkuil is weer bij ons dopamine verhaal. Dan krijg je een rode draad in dit verhaal bijna. Ja. Hoe dan ook. Nee, het gaat erom dat je enerzijds nu dat je wel een beetje oké voelt. Dus doe iets wat je prettig vindt. Maar het liefst met weinig prikkels.
Precies.
En je telefoon geeft heel veel prikkels.
Juist.
En dat helpt niet om dat herstelsysteem te benutten. Om de uitknop te vinden, zogezegd.
Ja. Leuk. Een hele interessante thema's. Als onze luisteraars hier meer over willen weten, Paul. Hoe kunnen ze jullie bereiken?
Nou, je zijn allemaal van harte welkom op onze website. Lijf.nl. En lijf, ik zei al, lekker in je vel, is dus lv.nl.
Yep.
Nou, daar staat alle informatie over alles wat we doen. En daarbij kun je natuurlijk ook gewoon contact met ons opnemen via info@lijf.nl. En dan staan we je heel graag te woord. Want we sparren graag en we kijken dan samen of we überhaupt iets voor elkaar kunnen betekenen. Maar vooral zo ja, hoe we dat kunnen doen. Het blijft altijd maatwerk namelijk.
Prachtig. Leuk, leuk. Dankjewel, Paul. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. En Paul, jij ook natuurlijk bedankt voor het delen van
heel
je inzichten.
Gedaan.
En het geven van waardevolle input aan onze luisteraars. Ik wens je heel veel succes in de toekomst. Uiteraard natuurlijk ook live ook heel veel succes gewenst. Leuk dat jullie op deze manier ook duurzaam bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Wil je meer inspirerende verhalen horen en op de hoogte blijven van de nieuwste trends in learning and development? Luister dan naar de andere afleveringen van Fit for the Future, een podcastserie van Archipel Academy. Luisteren en abonneren is gratis via je favoriete podcast-app.